Ezechiël hoofdstuk 24. Waar staat: wij dus geschieden des Heeren woord tot mij in het negende jaar, in de tiende maand, op de tiende der maand, zeggende: mensenkind, schrijf u de naam van de dag op, even van dezezelfde dag. De koning van Babel legt zich voor Jeruzalem, even op dezezelfde dag. En gebruik een gelijkenis tot dat wederspannig huis en zegt tot hen: alzo zegt de Heere, Heere, zet een pot toe, zet hem toe en giet ook water daarin. Doe zijn stukken tezamen daarin, alle goede stukken, de dij en de schouder. Vul hem met de keur der beenderen. Neem de keur van de kudde en stook ook een brandstapel van de beenderen daaronder. Doe hem wel opzieden, ook zullen zijn beenderen daarin gekookt worden. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, wee der bloedstad, de pot welk schuim in hem is en van welke zijn schuim niet is uitgegaan. Trek stuk bij stuk daaruit en laat het lot over hem niet vallen. Want haar bloed is in het midden van haar, op een gladde steenrots heeft zij dat gelegd. Ze heeft het op de aarde niet uitgestort om hetzelfde met stof te bedekken. Opdat ik de grimmigheid doe opgaan om wraak te oefenen, heb ik ook haar bloed op een gladde steenrots gelegd, opdat het niet bedekt worden. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, wee der bloedstad, ik zal ook de brandstapel groot maken. Draag veel houts toe, steek het vuur aan, verteer het vlees en kruid het met specerijen en laat de beenderen verbranden. Stel hem daarna ledig op zijn kolen, opdat hij heet worden en zijn roest verbranden en zijn onreinigheid in het midden van hem versmelten, zijn schuim verteerd worden. Met ijdelheden heeft zij mij moeder gemaakt. Nog is haar overvloedig schuim van haar niet uitgegaan. Haar schuim moet in het vuur. In uw onreinigheid is schandelijkheid, omdat ik u gereinigd heb en gij niet gereinigd zijt. Zo zult gij van die onreinigheid niet meer gereinigd worden, totdat ik mijn grimmigheid op u zal hebben doen rusten. Ik, de Heere, heb het gesproken. Het zal komen en ik zal het doen. Ik zal er niet van wijken en ik zal niet verschonen nog berouw hebben. Maar uw wegen en naar uw handelingen zullen zij u richten, spreekt de Heere, Heere. Tot zover. En daarmee in dit hoofdstuk zijn wij terechtgekomen aan de climax van deze hoofdstukken over de aanstaande oordeel over Jeruzalem. En terwijl ik zeg climax, denk ik altijd, er moet eigenlijk zijn dieptepunt natuurlijk. Maar literair gezien, dus wat betreft de uiteenzetting, is het natuurlijk toch het hoogtepunt van de uiteenzetting in hoofdstuk 23 al. En daar in hoofdstuk 24, ook in het gedeelte wat hierna nog volgt. Vanaf hoofdstuk 25 krijgen we even gelegenheid om op adem te komen. Want dan gaat het ineens over Ammonieten, Moabieten, Edomieten, Filistijnen, Tyrus en zo verder. Dan zijn we even van Jeruzalem af. Maar tot op dit hoofdstuk zijn we nog steeds terecht bij de toorn. En dat lijkt me een understatement. De toorn des Heren over Jeruzalem. Waarbij hij op verschillende wijze uiteenzet, niet alleen dat, maar ook waarom dat oordeel over Jeruzalem zou komen. En hoewel vanuit menselijk standpunt wellicht veel begrip is op te brengen voor dit volk en deze stad, zowel in het verleden, de dagen van Ezechiël, als wellicht ook heden, in onze tegenwoordige tijd, moet ik u zeggen dat nadat de Heer zelf zijn standpunt uiteengezet heeft, blijft er niets anders over dan te zeggen dat dit oordeel Gods een rechtvaardig oordeel is. En waar het om gaat is natuurlijk dat wij zijn standpunt leren kennen. Dat wij de dingen leren zien zoals hij ze ziet. En in dat verband waren we vorige keer dan terecht bij de beide dames, zeg ik dan altijd maar. Ahola en of Ohola en Oholiba. Waarin duidelijk wordt hoe de Heer tegen Israël aankijkt, zowel tegen de 10 als tegen de 2 stammen in de tijd. En hier in Ezechiël 24 krijgen we nog min of meer een vervolg daarop. Dat wil zeggen, er wordt uitdrukkelijk gesproken in een afschuwwekkend voorbeeld over het oordeel dat over Jeruzalem komen zal. Bovendien een beeld min of meer ontleend aan de uitspraken van de inwoners van Jeruzalem zelf. Boven het hoofdstuk staat gelijkenis van eenziedende pot. En als ik het heel snel vertel, want dat kan natuurlijk ook, dan komt het erop neer dat een pot met eten op het vuur gezet wordt, pot met vlees op het vuur gezet wordt, en er blijft niets van over. Niet van alles wat in de pot zit en van de pot zelf ook niet meer. Dat is eigenlijk het idee. Verbrand totaal, maar dan ook totaal. En dat staat in schrijnend contrast tot de gedachten of ideeën van de inwoners van Jeruzalem zelf, die we lang geleden zijn tegengekomen in Ezechiël hoofdstuk 11. Waar, nou ja, op de vertaling van het vers als zodanig ga ik nu niet meer in, dat heb ik in de tijd gedaan, dus doe ik nou niet meer. Maar er staat dan dat de inwoners van Jeruzalem zeggen, dat vers 3 is dat, van Ezechiël 11, dat deze stad zou de pot zijn en wij zouden het vlees zijn. Want het idee van de inwoners van Jeruzalem is dat dat vlees beschermd wordt in de pot. Dus het aardige idee, pot met water, vlees erin en heter dan 100 graden wordt het nooit, dus verbranden kan het niet. En de pot biedt dus als het ware bescherming voor het voedsel wat daarin is. Dat denken zij. Maar het is hun beeld. Zij zeggen, de stad is de pot en wij zijn het vlees. En het vervolg daarop vinden we dan inderdaad in hoofdstuk 24. Dit was Ezechiël 11 vers 3. We vinden daarna nog een uitspraak daarover in vers 11 van Ezechiël 11, waar staat, nou, dat staat in vers 10 al. Gij zult door het zwaard vallen, in de landpaden Israël zal ik u richten, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Deze stad zal uw lieden niet tot pot zijn, en gij zult in het midden derzelve niet tot vlees zijn. In de landpaden Israël zal ik u wel degelijk richten. Maar daarna wordt het beeld van de pot en het vlees alsnog gebruikt door de Heer in Ezechiël 24. En er wordt gezegd dat de pot helemaal geen bescherming biedt. Integendeel, Jeruzalem is dan misschien die pot waarin men zich veilig weet, maar ook de pot zelf zal verbranden in het vuur, is het idee. Het hoofdstuk, Ezechiël 24, begint met wijders geschiedenis, Heere, woord tot mij in het 9e jaar, in de 10e maand, op de 10e der maand, zeggende, mensenkind, want dan denk je, wat kan ons die datum schelen? Maar dat is vers 1, hè, wanneer het was. Maar dan staat er meteen achter, mensenkind, schrijf u de naam van de dag op, even van dezezelfde dag. De koning van Babel legt zich voor Jeruzalem even op dezezelfde dag. En even wil zeggen precies, hè, exact gelijk, deze dag. Het is een prachtige van een uitspraak die natuurlijk aanleiding gegeven heeft tot verwerping van heel deze profetie. Want zo gaat het dan natuurlijk, hè, want hoe kon Ezechiël, die zich bevond te midden van de ballingen bij de rivier Gebar, hoeveel kilometer dat naar het oosten is, weet ik niet, maar het is een verbazend eind, laat ik u dat zeggen. Maar hoe kon Ezechiël weten dat op dat tijdstip de legers van Nebukadnezar rondom Jeruzalem een beleg sloegen, want zo heet dat geloof ik, hè? Beleg slaan of zoiets. Nou goed, hoe kon hij dat weten? Dus Ezechiël is of een grote bedrieger, hij wist het niet en het is pas later geschreven, dus de meest voor de hand liggende theologische verklaring, dat is wetenschappelijk, hè, dit, hè? Dat is knap, hè? Wetenschappelijk. Hè? Wetenschappelijke verklaring. Dat kan niet, want Ezechiël kon het niet weten als hij echt was waar hij was. Dus het was niet Ezechiël of het waar hij was het wel, maar het is pas veel later geschreven of dat soort onzin meer. Men heeft ook uitgevonden dat het ook nog kon zijn dat Ezechiël een soort van helderziende was. Maar het simpele idee, zeg maar, dat is als alternatief dan, hè? Als hij het toch wist, was hij helderziende. Was hij helderziende, het idee dat gewoon de Heer tot hem sprak op die dag. Ja, en dat komt terug bij het probleem wat onze broeders juist aan de orde stelden. Is God de Heer? Ja, als men dat niet eens zeker weet, dan hoeft het over het idee dat hij wellicht misschien ook ooit eens wat gezegd heeft al helemaal niet meer te hebben natuurlijk. Hè? Men ontzegt God het recht om ook maar iets te zeggen. Want daar komt het in de praktijk op neer, maar acht dat onmogelijk. Nou goed, en het geeft de mens gelegenheid om wat te zeggen dan natuurlijk. Nou goed. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat Ezechiël dit wel degelijk wist. De Heer sprak tot hem en er wordt ook gezegd, schrijf de naam van deze dag op. Nou, dat heeft hij dan ook gedaan in vers 1. Ik denk altijd, als ik zo'n bedrieger was als de theologen Ezechiël zien, dan zou ik het in ieder geval niet op deze wijze hebben opgeschreven. Echt niet. Niet op deze manier. Dus weer een woord geschieden tot mij op die en die dag enzovoorts. Hè? Dan had ik het niet zo dik bovenop gelegd. Had ik het iets voorzichtiger gedaan. Dat de Heer bekend maakte dat nu enzovoorts. Hè? Maar staat er met datum en al bij. Hier in Ezechiël. Wij vinden overigens hetzelfde. Voordat ik dan op de vers iets verder inga, blader ik even terug. We vinden hetzelfde ook in 2 Koningen. Ik verbaas mij over mijn Bijbel, want er staan altijd toch wel redelijk zinnige tekstverwijzingen bij. En in dit geval ontbreken ze geheel en al. En hoe dat nou komt, ja, dat begrijp ik dus niet. Maar wat was nou makkelijker geweest om even erbij te schrijven waar het nog meer voorkomt? Misschien hebben ze ook gedacht van, nou ja, het wordt erg overdreven. Ja, ik weet het niet, maar ik heb dan altijd zomaar bedenkingen. 2 Koningen. 25. Nou ja, er staat boven. Daarboven, of de 24, staat het ook al. Nebukadnezar trok op tegen Jeruzalem. Maar het gebeurde een paar keer, zoals u weet. Hè? Moet ik uw geheugen nog opfrissen? Volgens mijn tabel, die niks waard is, naar het schijnt maar vooruit. Maar volgens mij hebben we dat ook weer gehad. Volgens mij dan wel 606 voor onze jaartelling. De eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, de wegvoering van Daniel bij die gelegenheid. En zo verder. In 598 voor onze jaartelling. De tweede verovering van Jeruzalem. Bij welke gelegenheid het merendeel van de bevolking in ballingschap werd weggevoerd. 598. Daar begint dus de ballingschap. Maar daarna hebben we alsnog op de troon koning Zedekia, aangesteld door Nebukadnezar. En Jeruzalem bestond voort. Met een deel van het volk inderdaad wonend in de stad en in de omgeving, in Judea. De ballingschap was al begonnen. En in die tijd zijn we ook terecht bij Ezechiël uiteraard. En eventueel ook bij Jeremia. Ezechiël in het buitenland, Jeremia onder de inwoners van Jeruzalem. En daarna was het wachten op de derde verovering van Jeruzalem. En die zou uitlopen op verwoesting. En dat is wat door Jeremia enerzijds en door Ezechiël aan de andere zijde, dat wil zeggen onder de ballingen, wordt aangekondigd. En daarover lezen we dan uiteindelijk in 2 Koningen 25. Nou ja, we lezen eerst het laatste vers van hoofdstuk 24. Waar staat Zedekia rebelleerde tegen de koning van Babel. Zedekia was de laatste koning over het huis van Juda, over Jeruzalem dus. Aangesteld door Nebukadnezar, maar Zedekia rebelleerde tegen de koning van Babel. En dan 25 vers 1. En het geschiedde in het negende jaar zijner regering. Het negende jaar van Zedekia. Als ik dat snel uitreken, dan is dat gerekend van 598 voor onze jaartelling. 9 jaar verder, die moet je dan aftrekken, want zo gaat dat, kom je in 589 terecht. Dat is niet het jaar van de verwoesting van Jeruzalem, want dat was 2,5 jaar later. Dat was in 587. Maar het beleg rond Jeruzalem begon in 589. En dat vinden we hier dus vermeld. In het geschiedde in het negende jaar van Zedekia, officieel worden hem 11 jaren toegerekend. Dat klopt dus, tot 587. Maar in 589, het negende jaar zijn regering, in de tiende maand, op de tiende der maand, 10 oktober, nou ja, nee, 10, welke maand het nou was, ik weet niet eens hoe die heet uit het hoofd, tiende maand van de Joodse kalender uiteraard, hè. Dus op de tiende van de tiende maand gebeurde het dat Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam tegen Jeruzalem, hij en zijn ganse heer, en legerden zich tegen haar en zij bouwden tegen haar sterkten rondom, enzovoorts. En daarna staat er, even kijken of de, gewoon vers 2, ja. Vers 2 zegt dan vervolgens, zo kwam de stad in belegering tot in het 11e jaar van de koning Zedekia. Dus het is 2 jaar belegerd geworden, Tom. En dan kom je in 587. Twee jaar lang. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben, maar hier staat diezelfde datum, hè. Negende jaar van Zedekia, want dat staat er in Ezechiël 24 niet bij, er staat gewoon het negende jaar. Maar dat kan ook zijn het negende jaar van de ballingschap natuurlijk, hè. Dat is hetzelfde. Sinds 598. Daar begon de ballingschap en werd Zedekia aangesteld als koning over Jeruzalem. Nou goed, dat is 2 Koningen 25 vers 1. Daarnaast vinden we dezelfde datum, ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend, in Jeremia. Tijdgenoot van Ezechiël, maar nu in Judea, in Jeruzalem dus, in Jeremia 52, als ik het goed heb. Jeremia 52, daar staat aan het einde van vers 3. En Zedekia rebelleerde tegen de koning van Babel. En het geschiedde in het negende jaar zijner regering, in de tiende maand, op de tiende der maand, dat Nebukadrezar, want zo heet hij nou ineens, ik weet het niet waarom, Nebukadrezar, de koning van Babel, kwam tegen Jeruzalem, hij en zijn ganse eer. En zij legerden zich tegen haar en ze bouwden tegen haar sterkten rondom. Alzo kwam de stad in belegering tot in het elfde jaar van de koning Zedekia. En zover. 2 jaar lang. Dus de datum wordt wel 3 keer in de Bijbel genoemd. En dan ga ik dus terug naar Ezechiël 24. Want terwijl dit gebeurt, wat in 2 Koningen en Jeremia beschreven staat, zijn we hier bij Ezechiël. Honderden kilometers naar het oosten. En daar komt het woord des Heren tot hem op diezelfde dag. Negende jaar, de tiende maand, op de tiende der maand. En er wordt gezegd, schrijf u de naam van de dag op even van dezezelfde dag. Enzovoorts. Ik weet het niet precies. En ik weet het niet. Ik weet het niet precies uit hoofd. Maar ik meen te weten. Maar het kan zijn dat ik abuist ben. Maar dan heb je wat om na te kijken eventueel. Dat had ik zelf moeten doen natuurlijk. Maar ja. Dat denk ik soms niet aan. Het ontgaat me dan gewoon. Maar ik meen te weten dat de verovering van Jeruzalem in de tijd door Titus, door de Romeinen dus, dat het op dezelfde data gebeurde. Of dezezelfde datum, tiende van de tiende maand, daar een rol in gespeeld heeft. Durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar het staat me wel bij dat ik zoiets een keer ben tegengekomen. Maar er spelen meer data een rol, namelijk die van de omsingeling van Jeruzalem en daarna ook van de definitieve verwoesting. Hè? Van het doorbreken van de stad en daarna het verbranden van de stad. Dan heb je al 3 verschillende data. Dus hoe dat precies zat, weet ik niet meer, maar ik meen dat het om dezelfde data ging in verband met de verovering en verwoesting van Jeruzalem onder de Romeinen in het jaar 70, volgens iedereen zijn tabel, die ook niet schijnt te deugen, van ons jaartal. Heb je die nog? Heb je wat om na te zoeken? Dan gaat er gewoon om het ook op de tiende van de tiende maand het beleg rond Jeruzalem geslagen werd, later door de Romeinen een keer. Zoiets. Er was iets in verband met de overeenkomst van die data. Daarom, het maakt voor ons waarschijnlijk niks uit. Hoewel je natuurlijk ook kunt denken van, nou, misschien komen dan de legers van Gog en Magog in de toekomst dan ook op de tiende van de tiende het land in of iets dergelijks. Dat acht ik niet onmogelijk. Want dat data ook een rol spelen in de profetie, dat is op zich een duidelijke zaak. Men zou er niet al te veel waarde aan toekennen, want dan wordt het allemaal rekensommetjes. En het heeft tot slechte resultaten geleid, moet ik u zeggen. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Dus terug naar Ezechiël 24. Schrijf je de naam van deze dag op, van dezezelfde dag. De koning van Babel legt zich voor Jeruzalem even op dezezelfde dag. Ik herinner me overigens wel een uitspraak, even op dezezelfde dag, uit een heel ander Bijbelboek. Uit Lucas 19, dacht ik. Waar de Heer voor Jeruzalem staat, op de Olijfberg, en zegt, och, of gij ook bekendet, even op deze dag, wat tot uw vrede dient. En te vrezen valt, of te vrezen, te vrezen van dat de heer met opzet precies dezezelfde uitdrukking gebruikte. Het was wel een andere datum, overigens. Maar het ging wel degelijk om dag en datum. Die dag had men het moeten weten. Men had zich de belang van die datum moeten realiseren. Maar dat gebeurde niet. En het idee van deze uitspraak hier in Ezechiël 24 is dat er wellicht nog eens een keer zo'n tiende van de tiende maand zou komen. Schrijf hem op, het is onderdeel van de profetie. Maar zoals gezegd, ik heb verzuimd na te kijken. Niet in me opgekomen om dat te doen. Maar had ik eigenlijk moeten doen. Excuus. Zing dan volgende keer als ik er nog aan denk. Hè? Even op dezezelfde dag. En terwijl dat dus die legers rond Jeruzalem komen, krijgt Ezechiël deze, laten we zeggen, gelijkenis van de Heer. Want het is een gelijkenis. Dat staat in vers 3. Gebruik een gelijkenis tot dat wederspannig huis. En zeg tot hen, en zo verder. Een gelijkenis, heeft men ook boven het hoofdstuk gezet. De gelijkenis van een ziedende God. Als dat zo is, en waarom zou het niet zo zijn, staat bij dat het een gelijkenis is. Als dat zo is, betekent het dus automatisch dat aangezien gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, en dus aangezien gelijkenissen in het algemeen spreken over de tijd waarin wij leven, in afwachting van dat de Heer zich niet langer verbergt, maar zal openbaren, betekent het dus dat deze gelijkenis ook in onze dagen van toepassing is, of als ik het wat nauwkeuriger zeg, dat de gelijkenis van toepassing is in de dagen voorafgaand aan de wederkomst van Christus. In hoofdstuk 11 waren we zojuist even, daar werd die pot en het vlees genoemd door de inwoners van Jeruzalem. Daar volgde, na de uitspraken die wij gelezen hebben daarover, Jeruzalem zal niet de pot zijn en gij zult het vlees niet zijn, maar gij zult geoordeeld worden, zal verwoesting komen over het land, volgde het gebed van Ezechiël, maar Heer, komt er dan nooit een eind aan die oordelen enzovoorts. En toen zei de Heer, jawel, want de tijd komt dat ik het overblijfsel zal vergaderen en zal brengen in het land. En er zal een herleving komen daarna. Maar zo is het hier ongetwijfeld ook. Deze gelijkenis van de ziedende pot, zoals die genoemd wordt, zal alsnog van toepassing zijn en pas daarna zal definitief het herstel en dus de terugverzameling van Israël plaatsvinden. Kan moeilijk anders. En voor degenen die het moeilijk vinden dat dezelfde profetie twee keer wordt toegepast, dan moet ik u zeggen, dan ben u de tel kwijtgeraakt. Dat is de derde keer. Want die andere keer was bij de Romeinen in het jaar 70 van onze jaartelling. Toen de Heer hen bezocht, om zo te zeggen, en zij niet wilden geloven. Toen de Heer niet langer zijn dienstknechten zond, maar zijn zoon, ontleend aan een gelijkenis, en dat doe ik met opzet uiteraard, zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. Maar nee, ze namen die zoon en doden hem. En vervolgens staat de Heer van de Wijngaard stak hun stad in brand. In die gelijkenis. Nou, dat is inderdaad wat er gebeurd is. Er was ook een climax bereikt. Als dat geen climax was, dan weet ik het echt niet. He? Dat was het dus. Maar er komt er nog zo een, en dat is de echte climax, omdat dan inderdaad een einde gemaakt wordt aan al deze oordelen en verwoestingen. Daarna zal de Messias inderdaad zijn eeuwig koninkrijk oprichten. De stad zal nooit meer verwoest worden. Afgezien dan van de verandering van hemel en aarde op de jongste dag. Maar dat is moeilijk te zien als een verwoesting dan op die manier. Maar dat betekent dus dat de vorm van de gelijkenis hier ongetwijfeld gekozen is. En er ook uitdrukkelijk bij staat. Het is niet alleen de vorm. Het staat er ook bij. Hè? Ook al zou je de vorm ontgaan. Dan nog staat er. Gebruik een gelijkenis tot dat wederspannig huis. En u weet wat de Heer zei van gelijkenissen. Ze spreken per definitie, dat is dus de definitie van gelijkenissen. Ze spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. En dus over een verborgen koninkrijk. In de dagen van Ezechiël was er niet zo'n verborgen koninkrijk. Of je moet zeggen het koninkrijk van David werd verborgen of zo, het huis van David. Maar ja, over dat koninkrijk hebben we het niet. We hebben het over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Dat betekent dus dat deze profetie net zo goed in onze dagen van toepassing gebracht zal worden. En dat kan ook gemakkelijk, omdat natuurlijk in onze dagen er weer zo'n Jeruzalem is. Bewoond door een deel der Joden, met het grootste deel uiteraard toch in ballingschap. En in ongeloof, Jeruzalem nog steeds. En continu bezig, tot groot genoegen van het christendom over het algemeen, maar dat ten onrechte, continu bezig om te flirten met alle buurmannen. Of zo. Ja, ik kies de woorden dus naar aanleiding van het voorgaande hoofdstuk, anders zou ik dat niet eens durven zeggen zo. Maar daar komt het wel op neer. Moeten ze nodig verbonden gesloten worden, overeenkomsten gesloten worden met de buurvolken. Maar van Gods standpunt uit bezien is dat inderdaad juist afgoderij. Dat overspel of hoe dat maar heet mag. Israël kan dat niet maken. Als men zich Jood of Israël noemt of wat dan ook maar, dan moet men zich ook aan de wetten des lands en aan de wijze des lands, zo heet het bij gelegenheid in de Bijbel, houden en de God des lands trouw zijn. Is de bedoeling. En anders roept men dat oordeel van die God des lands over zich af. Goed. Gebruik tot hen een gelijkenis. En zeg tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, zet een pot toe. Nou, wij zetten hem op en zij zetten hem toe. Ik neem aan dat dit een beetje Gronings is eigenlijk, maar vooruit. Zet een pot toe. Zet hem toe en giet ook water erin. Een pot op het vuur, water erin. Doe zijn stukken tezamen daarin. Stukken vlees uiteraard. Goede stukken. De dij en de schouder, dat zijn dan kennelijk de goede stukken. Ik heb er geen verstand van, moet ik u eerlijk zeggen. Maar hier staat het bij, zo leer je nog eens wat. Hè? De dij en de schouder, vul met de keur der beenderen. Dat wil zeggen, ook dij en schouder, want het zijn beenderen met vlees eromheen uiteraard. En dan vers 5, neem de keur van de kudde. Dat wil zeggen, men zou inderdaad goed vlees nemen. Het idee is namelijk dat dit in de eerste plaats de uitbeelding is van wat men noemt de leiders des volks. Hè? De leiders van het volk, de elite, de voorgangers in Israël, of hoe het maar heet. Maar. Neem de keur van de kudde en stook ook een brandstapel van de beenderen daaronder. Als dat nou zo gebruikelijk is, dat waag ik te betwijfelen, maar zoals gezegd, dat weet ik ook niet. Ja. Ja, wij zijn nog mensen wel, zuster, maar ja, zo hier, gooi ze in het vuur. Dat doen wij meestal achteraf pas, hè? Na de barbecue. Gooi het vlees de botjes in het vuur. Terug. Nou. Dus stook een brandstapel van de beenderen daaronder. Doe hem wel opzieden. Ja, je kan het ook anders lezen hoor. Je kunt ook zeggen, je maakt een brandstapel daaronder en de beenderen in de pot. Kan ook nog. Ja, dat zal wel, ja. Dan ben je van het probleem van eventueel brandende beenderen af. Maar ik weet het nog niet zo net. Maakt mij toch niks uit, want aan het eind van het verhaal blijft er van de beenderen toch heus niks over en verbranden ze toch. Vandaar dat het me ook niet echt bezighoudt. Stook ook een brandstapel van de beenderen daaronder. Doe hem wel opzieden, het water in de pot uiteraard, of de pot met water. Doe hem wel opzieden, koken dus, hè. Ook zullen zijn beenderen daarin gekookt worden. Dus toch beenderen in de pot in elk geval. En dan de toelichting. Daarom alzo zegt de Heere, wee de bloedstad, de pot. En de vergelijking van de stad is een pot. Hebben we gezien, die komt al uit hoofdstuk 11. Wee de bloedstad, de pot, welk schuim in hem is. Schuim is hetzelfde als die slakken uit voorgaande hoofdstukken, welk het maar was, zoals ik 22 was, geloof ik. Ik weet het niet meer. Ja, 22 vers 18 was dat. Schuim slakken, zei ik toen. Dat wat, in ieder geval het overtollige. Dat wat overblijft. Wat tot niets dient. En vandaar de vertaling met schuim is ook zo gek nog niet. Het is een algemene term ter aanduiding van wat niet deugt. Sommigen stellen zelfs voor om het met roest te vertalen. Al levert dat problemen op, omdat hier later in het gedeelte dat woord voor roest ook nog voorkomt. Dus dan zit je toch met een probleem. Maar de gedachte is, het blijft over. En het dient tot niks. Weder bloedstad de pot welk schuim in hem is. Als het vlees opstaat, het water kookt, dan ontstaat er dus toch schuim. En vandaar de vertaling met schuim natuurlijk. Dat is het probleem altijd. Als je in andere talen één woord hebt eraan, daarin van veel verschillende dingen. Die in werkelijkheid toch eigenlijk allemaal met elkaar overeenkomen. Het interesseert me geen balsers. Dan zal er wel weer wat anders staan, ja. Ja. Dus we laten het maar gewoon zo. We leren die paar woorden wel, hè. Welk schuim in hem is. En van welke zijn schuim niet is uitgegaan. Het is er nog in dus. En afval hoort weggedaan te worden, hoort verwijderd te worden. Maar het is niet gebeurd. De stad is helemaal vol. Schuim. Afval. Dat wat niet deugt. Trek stuk bij stuk daaruit en laat het lot over hem niet vallen. De algemene gedachte. Want wat het precies betekent, heb ik geen flauw idee van. Maar de gedachte schijnt gewoon te zijn dat inderdaad een oordeel komt over heel de stad en heel de bevolking. Daar is geen uitzondering op. Al moet gezegd worden dat er minstens één ontkomen is. Want daar spreekt dit hoofdstuk ook nog over. Maar in het algemeen, over de hele stad en de hele bevolking, zal dat oordeel komen. De uitdrukking laat het lot over hem niet vallen. Heeft dan de betekenis van laat er niemand ontsnappen of laat er geen overblijfsel zijn of zo. Hè? Want haar bloed is in het midden van haar. Bloed hier in de betekenis van bloedschuld. Sommigen hebben problemen met taal en hebben een gebrek aan taalgevoel en snappen niet dat bloed normaal gesproken leven is. Daarom soms ook. De betekenis kunnen hebben van dood, maar en ook van schuld aan iemand dood. Allemaal afgeleid van de ene echte betekenis, namelijk leven. Maar hier, bloedschuld, hè? De schuld die men heeft van voor het leven van anderen. Haar bloed is in het midden van haar. Op een gladde steenrots heeft zij dat gelegd. De verwijzing is uiteraard naar Jeruzalem. Gebouwd op een bergtop, gladde steenrots. En ik maak me nog altijd sterk dat de gladde steenrots bij uitstek gewoon die steen is waarover men de Dome of the Rock, de koepel, de rotskoepel, gebouwd heeft. En dat dat gewoon is de top van de berg. Zo heet het toch, Dome of the Rock, rotskoepel. Rotskoepel. Ja, die hoort daar helemaal niet, maar daarmee worden, dat is net als met die kerken met hun reliquieën, daarmee worden toch als het ware feiten uit het verleden bewaard. En dat is een belangrijke functie ervan. Hoe afgodisch het ook mag zijn allemaal, heeft toch een functie. Maar ik denk dat die rots die je daarbij daaromheen kunt lopen, hè, in die rotskoepel. Nee, de moskee, maar het is geen moskee. Daarom wil ik het woord ook liever niet zeggen. Dezelfde fouten maken. Maar daar, men kan er daaromheen lopen, maar die rots is dat eigenlijk. Dat is officieel de rots waarop Jeruzalem gebouwd was. Nou ja, niet allemaal op hetzelfde stukje natuurlijk, maar dan wel omheen. Maar het blijft officieel Jeruzalem op die berg. En bloed op een kale rots blijft erop liggen. Blijft je altijd zien voor een vlek en blijft zichtbaar. En dat is het idee. Haar bloed is in het midden van haar vers 7. Op een gladde steenrots heeft zij dat gelegd. De suggestie is bovendien dat het iets met afgoderij zou te maken hebben. Maar ja, dat kan ik zelf ook wel bedenken. Dat het daar misschien iets mee te maken heeft. Maar je kunt beter gewoon doorlezen. Zij heeft haar bloed namelijk op de aarde niet uitgestort om hetzelfde met stof te bedekken. Begrijp je me goed? Er staat bloed, maar het gaat om schuld, hè? En die schuld is niet weg. Die zou bedekt worden. Normaal doet men dat weg. Normaal geneert men zich daar ook voor. Dan verstopt men die dingen. En hier staat, nee, het is allemaal heel openlijk. Het is een duidelijke zaak voor heel de wereld. Die schuld van dat volk. Weet u nog, ik kom er liever niet terug, maar in het voorgaande hoofdstuk stond dat ook, hè. Dat zij overspel bedreven in het volle En plein publiek, laat ik maar in Frans zeggen, of verdomme gaan. In het openbaar, daar komt het op neer. En daarom komt er ook in het openbaar een oordeel van Gods wegen over. Ze heeft het niet bedekt. En dus, vers 8. Opdat ik de grimmigheid doe opgaan om wraak te oefenen, heb ik haar bloed, en de vertalers hebben ingevoegd ook, opdat ons de overeenkomst niet zou ontgaan, heb ik ook haar bloed op een gladde steenrots gelegd, opdat het niet bedekt worden. En in dat geval is er wel degelijk sprake van Jeruzalem als beeld. Hè? Daarom alzo zegt de Heere, Heere, wee der bloedstad, ik zal ook de brandstapel groot maken. Misschien is dat ook de brandstapel groot maken wel een verwijzing nadat zij hun kinderen door het vuur lieten gaan, weet u nog? In de voorgaande hoofdstukken ook allemaal gelezen. Deze, ik zal ze door het vuur gaan, laten gaan. Ik zal mijn brandstapel groot maken. Leuk, hè? De vertalers hadden daar maar meteen een woord voor bij de hand. Brandstapel. Hè? Uit 16 zoveel. De brandstapel. Nog, laat me zitten. Nog een andere keer dan. Dat woord kenden ze in die dagen wel. Brandstapel. Ik zal ook de brandstapel groot maken, zei de Heer. Draag veel hout toe, steek het vuur aan en dan verteer het vlees. Zo heet wordt de pot gestookt, is de gedachte dat het water er allemaal uit verdampt en het vlees in de pot verbrandt. Verteer het vlees en kruid het met specerijen en laat de beenderen verbranden. Het is een wat rare volgorde, denken wij, maar het valt wel mee. Het is namelijk een soort introversie. Namelijk, verteer het vlees komt overeen met laat de beenderen verbranden. Want er was sprake van vlees en beenderen in de pot. Beide verteren, namelijk verbranden. Maar de zin daartussen, die krijgt dan automatisch de klemtoon. De nadruk, vandaar introversie. Dat betekent eigenlijk, het wijst naar het midden. Dat is de belangrijke zin. De belangrijke zin is, kruid het met specerijen. Het enige wat daarvan te maken valt is dat het beschouwd wordt als een reuk den Heere. Gode wel behagelijk. Dat doet ze, recht. En vindt daar zijn vrede in. De uitoefening van zijn rechtvaardigheid. Hier moet een eind aan komen. Dit probleem moet opgelost worden, moet beëindigd worden. Enzovoort. Eindelijk komt er dan een eind aan. Goed. Dat gaat nog over het vlees en de beenderen. De term lieflijke reuk den heren wilde ik niet meteen gebruiken, hoewel die voor de hand ligt. Maar die uitdrukking wordt gebruikt voor de vrijwillige offers. Vrijwillige levitische offers. En dit lijkt me niet een vrijwillig offer te zijn. Dus daarom wilde ik die uitdrukking niet gebruiken. Maar dat het gaat om iets wat God wel behagelijk is, dat is een duidelijke zaak. En dan vers 11, maar tot en met vers 10 ging het om wat in de pot is. En dus eigenlijk over de bevolking van Judea in het algemeen en dus Jeruzalem in het bijzonder. Maar gaan we met als die legers eraan komen dat de inwoners van Judea de wijk nemen naar de stad achter de muren. Want zo gaat dat. Nou. Maar tot en met vers 10 ging het om de inwoners van Jeruzalem. Vanaf vers 11 niet eens meer, want dan gaat het om Jeruzalem zelf. De verwoesting van de stad namelijk. Ook die zou verwoest worden. Stel hem daarna, nadat het vlees verteerd is en de beenderen verbrand. Stel hem daarna ledig, zie je wel, op zijn kolen, opdat hij heet worden en zijn roest. Het andere was schuim in de pot. En nu is het roest van de pot zelf. Dat wat er van overblijft. Uit het vuur toch eigenlijk ook, hè. En dan kom je toch bij die slakken terecht, maar laat maar zitten. Opdat hij heet worden en zijn roest verbranden en zijn onreinigheid in het midden van hem versmelten, zijn schuim verteerd worden. Hetgeen betekent dat de hele pot in het vuur zou verdwijnen. En zo wordt de orde van Jeruzalem ook gewoonlijk aangekondigd. Dus dikwijls, er zal geen steen op de andere gelaten worden. Toen zei de laatste iemand, ja, maar je hebt toch nog de klaagmuur in Jeruzalem. Ik denk, nou, dat is een argument, zeg. Je hebt nog een muur uit het oude Jeruzalem, uit de dagen van de Heer Jezus. Ja, dat is waar. Maar dat is nou net waar het over gaat. Het feit dat men dit kan noemen, betekent dus dat van echt die oude stad niks overgebleven is. Anders zou men wat anders noemen dan deze zogeheten klaagmuur. De klaagmuur is niet echt een muur van de stad. De klaagmuur is een steunmuur die gebouwd is rondom de Tempelberg, om die Tempelberg te vergroten in de tijd. Die vond men te klein, de tempel moest ook veel groter, voor een grote voorhof of galerijen, of hoe ze maar heette daar, die zuilengalerijen enzovoort. Dat moest allemaal groter gemaakt worden. Toen heeft men in rechthoekige vorm grote muren om de berg heen gebouwd en de ruimte verder opgevuld en geëgaliseerd. Zodat het nu een berg is, nog steeds, een berg is weliswaar, maar niettemin begrensd door een muur. En zo kijk je er nog steeds tegenaan. En die klaagmuur is een van de steunmuren van de Tempelberg. Uit de dagen van de Herodes, zegt men daar dan. Hè? Uit de tijd van Herodes. Maar het is niet echt een muur van de stad of zoiets. Integendeel, ook niet een muur ter bescherming of ter verdedigingswerk. Niet van het alles. Gewoon te zorgen dat die berg wat groter te maken en die grond bij elkaar te houden. Dat zal. Maar van Jeruzalem zelf is echt niks overgebleven. Nou ja, diep onder de grond vindt men dan nog wat, maar mijn zin stelt zoiets niet echt mee. Want het is met de grond gelijk gemaakt, dat men er daarna weer in is gaan graven. Alles tot je dienst, maar van de stad zelf echt niks overgebleven. En dat is zelfs zo erg, dat men niet eens weet wat nou eigenlijk die berg Sion is. Ik ben er stellig van overtuigd dat waar men nu Sion aanwijst, en de Sionpoort enzovoort, dat het dat niet is. Dat krijg ik namelijk in de Bijbel niet kloppend. Maar wij weten domweg niet meer. Zo sterk is niet alleen de stad verwoest, maar zelfs de locatie ter plekke. Dat is voor de invinding van de bulldozers nog. Maar de Romeinen hebben inderdaad zelfs de heuvels, de bergen waarop Jeruzalem gebouwd was, bergen en dalen, weet u wel, net als in Rome, weet je wel, op en neer, hebben ze allemaal geëgaliseerd om de juiste locaties niet meer te kunnen terugvinden. Dat kan men dan ook. Het enige wat men kan terugvinden is de Tempelberg. Maar daar houd ik echt mee op. De rest is domweg niet meer te lokaliseren. Nou ja, men heeft een idee over. Het is de voel voor archeologen en andere wetenschappers om dan toch te achterhalen wat waar dan precies was. Maar begin het maar rustig. Totaal verwoest. En in de dagen van Nebukadnezar door vuur in elk geval. In de dagen van de Heer Jezus, of daarna ook door vuur overigens. En wat ik nu net noemde, dat men de hele omgeving met de grond gelijk gemaakt heeft. De stand van, ik meen een paar eeuwen later, dat men dat alsnog gedaan heeft. Toen de Joden inderdaad weer begonnen met herstel van Jeruzalem, het bouw van de stad enzovoort. Hebben de Romeinen alsnog ingegrepen. De Joodse opstand onderdrukt. En toen hebben ze de stad echt met de grond gelijk gemaakt en andere naam gegeven enzovoorts. En sindsdien is men het land ook Palestina gaan noemen, officieel. Palestina. Waarom? Omdat dat betekent het land van de Filistijnen. Niet van de Joden, niet van Israël. Niet Canaan, dat is het beloofde land immers in de Bijbel. Nee, men is het gaan noemen Palestina. Land van de Filistijnen. En het werkt nog steeds wat die Romeinen toen overhoop gehaald hebben. Want op die grond zijn er nu mensen die zich dus meer dan een generatie inmiddels Filistijnen noemen of Palestijnen noemen. En op de grond van de naam claimen ze nu dat land, want het land heet zo. Zo werkt het. Politiek dus. Dat hebben die Romeinen goed bekeken in de tijd. Niet dat het de Palestijnen echt toekomt. Komt toe aan een volk Gods op aarde dat zich onderwerpt aan God, aan Jehovah dus, en zijn woord, wie het ook is. Maar zolang het zover niet is, valt te vrezen dat zo'nzelfde oordeel alsnog zal komen over stad en volk. En dat zal ook ongetwijfeld gebeuren. Zolang het braak lag, was er niks aan de hand. Maar zodra men zich gaat vestigen en het land claimt, roept men een vloek over zich af. Zo is dat. Logischerwijze. Dat is Bijbelse gedachtegang in elk geval. Goed, terug naar Ezechiël 24. Vers 11. Stel de pot daarna ledig op zijn kolen, opdat hij heet worden en zijn roest verbranden en zijn onreinigheid in het midden van hem versmelten, zijn schuim verteerd worden, kortom, de hele pot verdwijnt in het vuur. Met ijdelheden heeft zij mij moede gemaakt, nog is haar overvloedig schuim van haar niet uitgegaan. Haar schuim moet, staat er dan, maar haar schuim in het vuur. In die onreinigheid is schandelijkheid. Waarom? En let nou op wat er nu komt. Want wat er nu verder staat, plaatst deze profetie juist en vooral in onze tegenwoordige tijd. Nou ja, in onze, algemeen bedoel ik onze bedeling, maar daarmee toch ook heel specifiek in onze tijd. Staat namelijk, in uw onreinigheid is schandelijkheid. Onreinheid is namelijk niet noodzakelijk schande, hè? Men kan onrein worden zonder dat men daarvoor kiest. Doordat men bijvoorbeeld een dood lichaam heeft aangeraakt, zegt de Levitische wet. Ja, dat moet wel eens. Dus ja, daar kan je niet altijd wat aan doen. Maar hier staat, uw onreinigheid is schandelijkheid, omdat ik u gereinigd heb. En gij desondanks niet gereinigd zijt. Ze zijn in bad geweest en nog vies, om zo te zeggen. De Heer zegt, ik heb u gereinigd, niettemin, gij zijt nog steeds onrein. En dan staat er, zo zult gij van uw onreinigheid niet meer gereinigd worden. De reiniging heeft namelijk plaatsgevonden. Als men daarna niet rein is, wordt men nooit meer rein, is het idee. Dat is het idee wat wij in het Nieuwe Testament dus ook tegenkomen. Als men de Heer Jezus Christus verwerpt, ja, dan komt het nooit meer goed. Dus door hem zou men gereinigd worden, verlost worden, bevrijd worden, wat er maar wezen mag, wedergeboren worden. Als men hem verwerpt, ja, dan gebeurt het daarna nooit meer. Het is maar één gelegenheid. Of zal ik nog een wat beperkter voorbeeld ervoor nemen? Dat is het idee dat waar wij als kinderen Gods niet begrijpen, of niet tot ons laten doordringen wat de consequentie is van de kruisiging en dus de dood van de Heer Jezus, dan komt het in onze levens als christenen dus ook nooit goed. Want als zijn kruisiging voor ons niet voldoende is, als ons dat niet verlost van de heerschappij, want daar gaat het over, als ons dat niet verlost in de praktijk dus, van de heerschappij van de zonde en van de wet, ja, dan is er geen verlossing meer dus. Want dan zou dus de Heer opnieuw gekruist moeten worden, en daar staat het dan ook, hè. Zij kruisigen de Heer opnieuw, staat het. Nou ja, bij wijze van spreken. Zij zijn gereinigd, maar erkennen het niet. Nou, dan schiet het niet op. We leven nog steeds in de praktijk onder de heerschappij van de wet, legio. En natuurlijk gebruiken we het opzet deze uitdrukking daarbij. Vanwege de dubbele bodem. Al moet ik zeggen, die dubbele bodem ligt heel diep hoor. Heel diep. Maar vooruit. Hè? Maar er zijn er legio-christenen die inderdaad leven onder de heerschappij van de wet. Die zullen daar dus ook niet van verlost worden, zolang ze hier zijn, in ieder geval niet. Dat kan ook niet. Tenzij ze inderdaad de dood van de Heer Jezus aanvaarden. Degene die eens voor altijd gestorven is, en in die zin, ik haast mij dat erbij te zeggen nu, in die zin ook inderdaad nog steeds dood is. Dan wordt het nooit meer anders. Der wereld en der wet gestorven, eens en voor altijd, zegt Romeinen 6. Maar als men dat niet kent, dan blijft men toch leven onder de heerschappij van zonde en wet. En zal men nooit weten wat het betekent om deel te hebben aan het opstandingsleven van Christus. Zolang men hier is dus, hè, begrijp me goed, gebruik het nu. De beperkte schaal, zoals het ook in die brieven naar voren gebracht wordt. Maar op bredere schaal, in verband met de wereld, geldt waar men de Heer Jezus verwerpt. Ja, zal men nooit meer gereinigd worden. Kan ook nooit. Er was de reiniging, wanneer men die niet aanvaardt. dan houdt het op. En voor ons geldt, we gebruiken ook maar een gelijkenis. Nou, gelijkenis. Een voorbeeld. Voor ons geldt, ja, als wij onze voeten niet laten reinigen door de Heer, dan komen we hem niet toe. Hij zou reinigen wanneer wij ons onttrekken. Dan zegt de Heer later, ja, ik heb iedereen toch gehad, ik heb toch iedereen gereinigd, hoezo? Dan kom je mij niet toe, zei de Heer tot Petrus. Johannes 3. Nou goed, terug naar dit vers dan. In uw onreinigheid, vers 13, is schandelijkheid omdat ik u gereinigd heb en gij niet gereinigd zijt. Zo zult gij van uw onreinigheid niet meer gereinigd worden. Totdat ik mijn grimmigheid op u zal hebben doen rusten. De vraag is nu, mijn vraag, dat is mijn oprechte vraag ook. Hoe dan, wanneer dan heeft de Heer hen toen gereinigd? Nou, het enige wat ik bedenken kan, dat het gewoon in het algemeen dan moet terugslaan op de verlossing uit Egypte. Maar daarna ben ik mij bewust, dus doe geen moeite. Ik ben mij bewust dat er heel wat schriftplaatsen zijn die zeggen dat toen toch echt die reiniging niet heeft plaatsgevonden. Dus, het blijft een beetje zwak. Maar als u mij los van het hoofdstuk vraagt, wanneer heeft de Heer Israël gereinigd? Via zijn dood en opstanding. En als hier dus staat, ik heb u gereinigd, maar ja, gij zijt niet rein, dan meest voor de hand liggende is meteen de profetie dus toch te plaatsen in onze tegenwoordige tijd en dus in de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk. En vandaar dat het ook inderdaad een gelijkenis is. Ik denk dat het veel meer spreekt over onze tegenwoordige tijd dan over de dagen van Ezechiël. Ik denk dat de dagen van Ezechiël slechts de aanleiding waren voor deze uitspraken. Maar goed, dit verschijnsel hebben we natuurlijk al veel eerder gezien. Die voorgaande oordelen van Jeruzalem verwijzen allemaal naar het uiteindelijke en definitieve oordeel over de stad. Te vrezen valt dat dat dus inderdaad een oordeel is dat nog veel meer indruk zal maken in de wereld dan de voorgaande onder Nebukadnezar en onder Titus. Gij zult van uw onreinheid dus niet meer gereinigd worden, totdat ik mijn grimmigheid op u zal hebben doen rusten. Die uitdrukking, rusten, heeft gewoon de betekenis van ophouden. Dan is het voorbij. In Zacharië komen die uitdrukking een paar keer ook tegen. Eerst een toorn zal doen rusten. Dat wil zeggen beëindigen, vervullen en daarmee voltooien. Maar dat is pas aan het einde van de 70ste week vandaan. Het leidt trouwens geen twijfel, voor de goede orde zeg ik het er nu bij, het leidt geen twijfel dat in de dagen voorafgaand aan de wederkomst van Christus inderdaad zo'n oordeel, zo'n gruwelijk oordeel over de stad zal komen, die met de grond gelijk zal gemaakt zal worden, inderdaad zal verbranden, inwoners gedood worden en zo verder. Ja, wij vinden dat in Ezechiël verderop, wat later over, in hoofdstuk 39 in elk geval, maar ook in Joël zeer uitgebreid, in Zacharia 14 trouwens ook, waar beschreven wordt hoe de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, maar ook terug in Ezechiël 39 vinden we daar in ieder geval ook de beschrijving hoe daarna alsnog door een gelovig overblijfsel dat land gereinigd zal worden. In dat geval inderdaad van de dode lichamen. Want het blijkt dat het hele land volstrekt levenloos is, dat er geen leven overgebleven is. Geen menselijk, geen dierlijk. En ik heb zelfs de indruk, geen plantaardig leven ook nog, maar vooruit. Maar dan denk ik echt, ja, helemaal compleet platgebrand. Want dat is wat, zoals het beschreven staat, op meerdere plaatsen. En dat voor het oog van heel de wereld uiteraard, hè. Nou, dus hoe noemde Hitler dat eigenlijk? Endgültige Erlösung of zoiets, hè. De uitroeiing. Gewoon weg ermee. Uitroeien ben je eraf. Nou, in ieder geval, dat wordt die man toegeschreven, dus laat maar zitten. Maar het zal met volken, met het land inderdaad gebeuren. Einde van de Joodse staat. En daar gaat het hier ongetwijfeld over. Omdat men onrein is, terwijl men rein had kunnen en had moeten zijn. Als men een beroep doet, begrijp je me goed, als men beroep doet op Joodse, dan wel Israëlitische identiteit, en dus een claim legt op dat land daar en op Jeruzalem, dan moet men beantwoorden aan alles wat bij die claim hoort. Namelijk, men zou de Heer dienen en niemand anders. En waar men dat niet doet, ja. Wel, men had rein moeten zijn, maar men is het niet. En dus komt het oordeel. Ik de Heere, ik Jehovah dus, vers 14, heb het gesproken, het zal komen en ik zal het doen, zoals altijd. En ik zal er niet van wijken, dat is een toelichting op, laat het lot over hem niet vallen, vers 6. De Heer zal er niet van wijken, het gaat allemaal door. En ik zal niet verschonen, nog berouw hebben. Dan hebben jullie de pauzetijd om uit te rekenen hoe vaak dat er nou staat eigenlijk. Precies dat zal. Komt geen verandering, zei de Heer. Er zijn er ook in onze dagen die zeggen, ja, de Bijbel kondigt wel grote verdrukking aan, maar als wij met z'n allen nou daar maar goed genoeg voor bidden, echt, dan doet de Heer het waarschijnlijk niet, want zo ging het ook met Nineveh. In de dagen van Jona. Heeft men één voorbeeld gevonden. Ja, maar de inwoners van Nineveh bekeerden zich. Ja, je kunt het ene voorbeeld niet gebruiken, niet staande houden tegenover de concrete uitspraken. Niet over Nineveh, maar concreet over Jeruzalem zelf. Niks aan te doen. Het voorbeeld is gewoon klare taal. Er staat er vele malen achter elkaar. Zij zullen het geenszins ontvlieden, tot in het Nieuwe Testament aan toe. Een haastig verderf zal hen overkomen als zij roepen vrede en geen gevaar. En hoe dichter die vrede nabij komt, juist in onze dagen, hoe dichter ook dat plotselinge, vertel het haastig, dat plotselinge verderf dat hen zal overkomen. En zij zullen het geenszins ontvlieden, zegt dan 1 Thessalonicenzen 5, onder andere. Hè? En hier staat het ook vele malen achter elkaar. Naar uw wegen en naar uw handelingen zullen zij u richten, spreekt de Heer. Nou ja, naar uw wegen, naar uw handelingen zal ik u richten, want daar komt het op neer. Maar het gebeurt inderdaad via de heidenen. En heel het idee dat de Heer zegt, ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige, dat wil zeggen tot een zware steen, die al de heidenen zullen proberen te tillen, en het zal hen niet lukken. Ik moet u zeggen, zo'n tijd komt, maar voordat het zover is, zal het precies andersom zijn. Want dat is wat de schrift zegt. Oordeel over dit Jeruzalem. Al het andere is wishful thinking, heet zoiets, hè. Komt wel niet zo best. Maar goed, wishful thinking, vooruit maar. Maar dat wil men wel graag, en daar kan ik ook wel heus wel begrip voor opbrengen, maar niet zo geweldig veel, omdat wij hebben niks te willen. Waar het over gaat is wat God wil en wat hij gezegd heeft te zullen doen. Het gaat niet zoals wij het zouden willen, het gaat zoals God gezegd heeft dat hij het zou doen. En ik blijf dus gewoon zeggen, voor alle duidelijkheid, als een Jood dan toch niet tot geloof wil komen, ze per se niet wil, heb ik nog maar één advies over. Maken dat je wegkomt uit Jeruzalem en uit dat land. Want daar komt het oordeel. Zal het hem dan ergens anders niet bereiken, zeg ik je wel, uiteindelijk wel. Maar wat later. En ook wat minder ernstig, denk ik eerlijk gezegd. Dat meen ik ook echt. Minder ernstig, omdat God het niet beschouwt als gewoon zonde of iets dergelijks wat er in het land gebeurt. Hij beschouwt het als moedwillige opstand tegen hem. Ook al weten ze misschien niet beter, zij kunnen beter weten. Als je ergens een Bijbel wil vinden, voor God wil vinden, moet je daar wezen. Daar is het inderdaad. Maar men gelooft het niet. Nou, daar moeten we het eerst maar even bij laten. Het tweede deel van het hoofdstuk vind ik minstens zo ernstig. Waar staat wijders geschieden des Heren woord tot mij zeggende, mensenkind, zie ik zal de lust uw ogen van u wegnemen door een plaag. Nochtans zult gij niet rouwklagen, nog wenen, en uw tranen zullen niet voorkomen. Houd stil van kermen, gij zult geen dode rouw maken. Bind uw hoed op u en doe uw schoenen aan uw voeten. En de bovenste lip zult gij niet bewinden en zult der lieden brood niet eten. Dit sprak ik tot het volk in de morgenstond en mijn huisvrouw stierf in de avond. En ik deed in de morgenstond gelijk mij geboden was. En het volk zeide tot mij, zult gij ons niet te kennen geven wat ons deze dingen zijn, dat gij al dus doet? En ik zeide tot hen, het woord des Heren is tot mij geschied, zeggende, zeg tot het huis Israëls, al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn heiligdom ontheiligen, de heerlijkheid uw sterkte, de begeerte uw ogen en de verschoning uw ziel, en uw zonen en uw dochteren die gij verlaten hebt zullen door het zwaard vallen. Dan zult gij lieden doen, gelijk als ik gedaan heb. De bovenste lip zult gij niet bewinden, en der lieden brood zult gij niet eten, en uw hoeden zullen op uw hoofden zijn, en uw schoenen aan uw voeten. Gij zult niet rouwklagen, noch wenen, maar gij zult in uw ongerechtigheden versmachten, en ieder tegen zijn broeder zuchten. Alzo zal uw lieden Ezechiël tot een wonderteken zijn. Naar alles wat hij gedaan heeft, zult gij doen. Als dit komt, dan zult gij weten dat ik de Heere Heere ben. En gij, mensenkind, zal het niet zijn ten dagen als ik van hen zal wegnemen hun sterkte, de vreugde hun sieraad, de lust hunner ogen en het verlangen hunner zielen, hun zonen en hun dochteren, dat tenzelfde dagen een ontkomene tot u zal komen om uw oren dat te doen horen? Tenzelfde dagen zal uw mond bij dien die ontkomen is opengedaan worden en gij zult spreken en niet meer stom zijn. Alzo zult gij hen tot een wonderteken zijn en ze zullen weten dat ik de Heere ben. Tot zover. En hier opnieuw vinden wij een bepaalde waarheid uitgebeeld in wat ik dan toch maar noem het leven van Ezechiël. Want zo was het dan toch, al had het dan in de eerste plaats betrekking op het leven van zijn huisvrouw. Want de Heer zei, ik zal de lust uw ogen van u wegnemen door een plaag. Door een ziekte betekent dat, acute ziekte. En dan de essentie is, nochtans zult gij niet rouwklagen, nog wenen en uw tranen zullen niet voortkomen. Dat wil zeggen, zijn vrouw zou sterven, maar hij mocht geen rouw bedrijven. En dat is de inhoud van die uitdrukking in het volgende vers. Houd stil van kermen, gij zult geen dodenrouw maken, geen rouw bedrijven. In geheel niet dus. Bind uw hoed op u, want de gedachte is, maar dat kun je allemaal zelf bedenken vervolgens, dat bij de rouw, dan doet men het hoofddeksel af. En bestrijkt men het hoofd met as, overigens. Hè? U weet wel, in zak en as zit er. Dat is het. Maar dat mocht hij niet. Mocht geen officiële rouw gepleegd worden. Begrijp je me goed? Het idee is niet dat als men officieel rouw bedrijft, dat men het dan zo moet doen zoals men het in Oud-Israël deed. Maar het was nou helemaal gewoonte, cultuur, weet je veel. Maar de Heer zei, nee, dat gebeurt deze keer niet, er wordt geen rouw bedreven. Dus hoed ophouden, schoenen aanhouden. Kennelijk deed men ook de schoenen uit bij rouwbedrijven. Is nog redelijk te verklaren. Omdat uitdoen van de schoenen uitbeelding is van sterven. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. Men kan niet de Heer zien en leven, schoenen uittrekken. In het algemeen zou men kunnen zeggen dat de schoenen de uitdrukking zijn van het staan in het leven, staan in deze wereld. En het uitdoen van de schoenen is dus een beeld van dood. En aan de andere kant het afzetten van het hoofddeksel dus ook. Ja, er zit nog wat meer aan vast, maar dat laat ik even voorbij gaan. Maar het is wel zo. Dus bind uw hoed op u en doe uw schoenen aan uw voeten. De hoed bindt men op, hè, dat weet u toch, hè, want het gaat gewoon om een tulband, zeg maar meestal. Een doek die men over het hoofd draait. Een theedoek of zo, ja. De bovenste lip zult gij niet bewinden. Die idee is, in andere vertalingen geven allemaal, de lippen zult gij niet bewinden. Gedacht is dat men het een doek voor het aangezicht bindt. Dus het gelaat wegdoet. Ook dat is een uitbeelding van de dood, uiteraard. Verdwijnt mond, in beeld is van spreken. Mond en baard ook heel nadrukkelijk overigens. Hè? Doek voor het gezicht langs. Maar dat zou je ook niet mogen doen. En gij zult der lieden brood niet eten. Want het is voor oudsher gebruikelijk dat bij rouw en bij dood inderdaad een speciale maaltijd gebruikt wordt. De maaltijd is overigens geen beeld van de dood uiteraard, maar toch van leven. Hè? Het gaat om een speciale begrafenismaaltijd. Bij ons is daarvan overgebleven dat na de begrafenis voor iedere de broodjes zijn. Ja. Wij weten niet meer waarom broodjes met koffie, maar het is echt een overblijfsel van officiële begrafenismaaltijden. Zeker wel. Goed. Maar dat mocht allemaal niet. Hij mocht geen rouw bedrijven. Moet ik eens even kijken in Jeremia 16. Daar vinden we namelijk net zulke uitdrukkingen. Jeremia 16, vers 4. Zij zullen pijnlijke doden sterven, zij zullen niet beklaagd noch begraven worden. Zij zullen tot mest op de aardbodem zijn en ze zullen door het zwaad en door de honger verteerd worden. En hun dode lichamen zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot spijzen zijn. En ga niet in het huis desgene die een rouwmaaltijd houdt, daar heb je die rouwmaaltijd dus. En ga niet heen om te rouwklagen. En heb geen medelijden met hen, want ik heb van dit volk weggenomen mijn vrede, goede tierenheid en barmhartigheden enzovoorts. Ik lees maar niet verder, want ik vind het toch niet zo prettig om te lezen, eerlijk gezegd. Maar het gaat over precies hetzelfde, namelijk oordeel over de inwoners van Jeruzalem. En daarmee van Jeruzalem zelf. Maar het wordt in Ezechiël 24 uitgedrukt in de dood van Ezechiëls vrouw. En staat er ook heel kort, laconiek kun je haar zeggen. Dit sprak ik tot het volk in de morgen stond en mijn huisvrouw stierf in de avond. En ik deed in de morgen stond gelijk mij geboden was. Ik neem aan de andere dag dan dus. En hij bedreef dus geen rouw, er verder niks aan de hand was. Waarna dus de vraag zou moeten komen, zult gij ons niet te kennen geven wat ons deze dingen zijn, dat gij al dus doet. En sluit dus aan bij de eerdere hoofdstukken in Ezechiël, waarbij je maquetten moest bouwen van de stad en al dat soort dingen meer. Hè? Allerlei vreemde dingen moest hij doen, gat in de muur maken en door het gat het huis verlaten en dat soort dingen. En dan zou het volk ook vragen, wat doe je allemaal? Wat betekent het? Nou, hier gaat het dus verder. En hij antwoordt, het woord des Heer is tot mij geschied, zeggende, vers 21, zeg tot het huis Israëls, al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn heiligdom ontheiligen. Mijn heiligdom. Want de idee is ongeveer wat deze vrouw was voor Ezechiël. Dat was Jeruzalem en de tempel voor de Heer. En was Israël eigenlijk voor de Heer. Maar Jeruzalem en de tempel zijn dat ook voor deze ballingen. Want die hebben natuurlijk toch herinneringen aan en affectie met dat wat ze achtergelaten hebben, waar ze eens hopen terug te keren. En het blijkt ook, want er staat in dit schriftgedeelte, dat met name jongeren in Jeruzalem zijn achtergebleven. Uw kinderen gaat het over, uw zonen en uw dochteren. En over hen zou dit oordeel komen. Over de geliefden dus. Hun geliefden, maar voor de Heer waren ze dat kennelijk niet. En vandaar het oordeel. De Heer zegt dan, zie, ik zal mijn heiligdom ontheiligen, de heerlijkheid uw sterkte. Het is mijn heiligdom, maar het is de heerlijkheid uw sterkte. Het was de trots der Joden uiteraard, hè? Dat Jeruzalem, inclusief de tempel. De heerlijkheid uw sterkte, de begeerte uw ogen. Ze verlangden de stad ooit terug te zien. En let op het verband dus met de begeerte uw ogen, namelijk uw huisvrouw uit de voorgaande vers. Verschoning uw ziel. En daarna heet het in vers 21, gewoon uw zonen en uw dochteren die gij verlaten hebt. Er staat en uw zonen en uw dochteren die gij verlaten hebt, maar ik lees het als namelijk. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Uw zonen en uw dochteren die gij verlaten hebt, zullen door het zwaard vallen. De begeerte uw ogen dus. Dan zult gij lieden doen gelijk als ik gedaan heb. De bovenste lip zult gij niet bewinden en der lieden brood zult gij niet eten. En uw hoeden zullen op je hoofden zijn en uw schoenen aan uw voeten. Gij zult niet rouwklagen dus. Gij zult niet rouwklagen, nog wenen, Maar gij zult in uw ongerechtigheden versmachten en ieder tegen zijn broeder zuchten. De gedachte is dat er geen openlijke rouw bedreven mocht worden. Dat betekent wel dat het ieder voor zichzelf moest verwerken, of hoe dat maar heten mag. De bedrijven van de officiële rouw, wij kijken daar denk ik ook vooral als christenen toch wat vreemd tegenaan. Maar het bedrijven van officiële rouw heeft natuurlijk toch wel een functie. Men doet dat gemeenschappelijk, men doet het openlijk, ook naar buiten toe. En ja, daar wordt dan ook een heleboel mee gezegd. Dat moet natuurlijk dienen tot opluchting of iets dergelijks. Men kan dan, want dat is het goede woord, men geeft dan uitdrukking aan de gevoelens die men heeft. En dat is ook wat een mens nodig heeft. Uitdrukking kunnen geven aan wat in hem leeft. Dat is nou eenmaal zo. Zegt men, ja, een gedeelde vreugde is dubbele vreugde, zuster. Ja, precies. Eigenaardig genoeg. Het heeft rechtstreeks van doen met wat leven, in ieder geval menselijk leven, eigenlijk is. Namelijk gemeenschap. Als er geen gemeenschap is, is er geen leven. Maar er is ook geen gemeenschap als men niet uitdrukking kan geven aan wat in de mens leeft. Nou eenmaal, hè. Zo hoort dat. Maar het wordt hier verboden. Om de eenvoudige reden, er is een goede reden voor natuurlijk, de verwoesting van Jeruzalem en daarmee het oordeel Gods over het land, dat zou men niet als iets droevigs zien. God ziet het ook niet zo. Het is een rechtvaardig oordeel, het is een logische consequentie. Men zou blij moeten zijn dat het eindelijk afgelopen is. Zo is het eigenlijk. Het kost me ook wat moeite om het zo te zeggen, maar ja, maar zo zit het dan toch. En dus geen rouw. Precies zoals de Heer tegen Jeremia zei in Jeremia 16, zoals we juist even zagen, zo wordt het hier gezegd tot Ezechiël en daarna ook tot deze ballingen. Geen rouw over Jeruzalem. Eigenaardig genoeg, die val van Jeruzalem heeft wel degelijk aanleiding gegeven tot het houden van zogenaamde vasten. Nu nog, want men vast nog steeds over de val van Jeruzalem. En voor zover dat uitdrukking is van rouw, was het dus eigenlijk verboden. Maar staat vasten hier uiteraard niet bij. Maar als het om rouw gaat, was het eigenlijk verboden. En dan komen we weer terecht bij waar ik meen ik vorige keer over gaat het even, of was het al langer terug, de uitspraken uit Zacharia van moeten wij wenen. Kwamen ze vragen, hè? Moeten wij wenen op de bekende vastendagen? Moeten wij rouw bedrijven? Waarna de Heer zei, ja, was dat voor mij dan? Moest dat voor mij soms? Bij nader inzien, eigenlijk had de Heer het verboden. En dan wordt het een beetje raar van, moet het nou nog? Dat was helemaal niet gehoeven. Sterker, het had eigenlijk helemaal niet gemogen. In elk geval, dit gedrag van Jeruzalem, van Ezechiël, loopt vooruit op de val van Jeruzalem. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij. Want er staat, als men hem vraagt, hoe zit dat, waarom doe je dat zo? Dan moet Ezechiël zeggen, nou, dat is omdat het een uitbeelding is van de val van Jeruzalem in de toekomst. En dan zullen jullie net zo moeten doen als ik nu. Er wordt geen rouw bedreven. En daarom staat er, vers 24, alzo zal uw lieden Ezechiël tot een wonderteken zijn. Naar alles wat hij gedaan heeft. Begrijp je me goed, u weet toch wat wonderen zijn, hè? Wonderen zijn niet noodzakelijk kunstjes die wij niet begrijpen. Wonderen zijn dingen die wij niet begrijpen. Dat hoeft niet noodzakelijk bovennatuurlijk te zijn. Al heb ik van ouden heel geleerd dat een wonder is per definitie iets wat hij niet begrijpt. Zo. Maar ik blijf dat maar gewoon zo zeggen. Hè? Als hij het niet begrijpt, is het van de duivel, heeft hij mij geleerd. Want het staat in een van zijn boeken. Echt waar? Maar, ja, het is naïef. Hè? Ik begrijp zulke uitspraken. Daar kan ik nou niet overheen. Anders zou ik het nou ook niet meer noemen. Maar ik kan daar gewoon niet overheen. Waarom is het, als ik het niet begrijp, is het van de duivel. En als ik het wel begrijp, is het van God. Dat wil zeggen, God kan ik nog volgen, maar de duivel, daar begrijp ik helemaal niks van. Ik vind het zo naïef. Dat zegt hooguit iets over mijn intelligentie. Nou goed, toch? Ja, of over mijn arrogantie natuurlijk. Ik kan dat nooit... Komt er ook bij ongelegen momenten komt dat er weer uit. Maar vooruit. Maar een wonder is ook wat hij hier doet. Een wonder is iets wat men niet begrijpt. Niet omdat het bovennatuurlijk is of niet omdat het niet langs natuurwetten te verklaren is, maar gewoon een onbegrijpelijk handelen. De man verliest zijn vrouw. Ik lees hieruit de lust uwer ogen. Dus hij had een goed huwelijk. Dat komt natuurlijk niet zoveel voor, dat weten wij. Maar in dit geval... Ja, sorry. Maar in dit geval was het er een, dus hè. Hij moet een groot verdriet gedaan hebben. Maar hij mocht niet rouwen. Dat is onbegrijpelijk dat hij dat niet deed. En dus is hij een wonderteken voor het volk. En u weet toch hoe het zit met Bijbelse wonderen? Die wijzen ook altijd naar onze daden. Die onbegrijpelijke dingen, naar de mens onbegrijpelijke dingen die God doet. In elk geval, wij zijn onderweg naar de verwoesting van Jeruzalem opnieuw. En ook dan zal er geen gelegenheid zijn tot rouw. Net zo min. Want het gaat gepaard met de komst van de Messias immers dan. En de verlossing van een overblijfsel. De openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Toch? Waarom zou men treuren om Jeruzalem? We zou blij moeten zijn dat het eindelijk zover is. Nou. Alzo zal uw lieden Ezechiël tot een wonderteken zijn. Naar alles wat hij gedaan heeft, zult gij doen. Als dit komt, dan zult gij weten dat ik de Heere Heere ben. Dat is steeds zo. Dat is een bekende verhaal. Hoe weten wij of het woord des Heeren is, als het uitkomt? Want zo staat het een paar keer, hè. In de wet al en in de profeet ook. Dit zal zichzelf demonstreren. En gij mensenkind, zal het niet zijn ten dagen als ik van hen zal wegnemen hun sterkte, de vreugde hun sieraads, de lust hunner ogen en het verlangen hunner zielen. Kortom, als ik zal wegnemen hun zonen en hun dochteren, dat is vers 25, dat tenzelfde dagen een ontkomene tot u zal komen om uw oren dat te doen horen. Dat wil zeggen, tot Ezechiël wordt gezegd, als het één keer zover is en als Jeruzalem verwoest wordt, dan zal er iemand komen om daar een ooggetuige verslag van uit te brengen. Hij zal ervan horen dus. En dan staat het, dezelfde dagen zal uw mond bij dien die ontkomen is opengedaan worden. En gij zult spreken en niet meer stom zijn. Alzo zult gij hun tot een wonderteken zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. Met andere woorden, de profeet heeft dus niks meer te zeggen nu. Het is nou wachten tot het gaat gebeuren. Er is geen boodschap meer. De Heer heeft er ook niks aan toe te voegen. De profeet is stom. En pas als Jeruzalem verwoest is, dan gaat het woord des Heeren weer verder. En zo is het eigenlijk in onze dagen ook. Want er is geen boodschap meer. Er is niks meer te zeggen. God heeft gezegd wat hij zeggen wilde. Dat is het laatste woord geweest. En dus is het wachten op de verwoesting van Jeruzalem. En dan pas weer zal het werk Gods als zodanig verder gaan. Begrijp je me goed? Ik ga heus niet voorbij aan het optreden van gelovigen nu in Jeruzalem. En ook niet aan het optreden van de twee getuigen straks in Jeruzalem. Maar wat ik wil zeggen is, er is niks nieuws te vertellen. Wat gezegd is in het verleden, er is niks aan toe te voegen. Het kan hooguit herhaald worden, dat gebeurt ook. En voor zover die twee getuigen in de 70ste week van Daniël profeten zijn, is dat, als u het mij vraagt, in de eerste plaats omdat ze dat altijd al waren. In het verleden. Maar wat ze dan te zeggen hebben in Jeruzalem, of te prediken hebben in Jeruzalem, is niet een nieuwe boodschap of iets dergelijks. Integendeel. Het is gewoon diezelfde oude boodschap zoals in onze dagen ook in de straten van Jeruzalem bij gelegenheid klinkt. Nou, op fluistertoon mag ik aannemen. Ja. Anders ben je leven daar ook niet zeker hoor. Ja. Maar vooruit. Maar dan, daarna pas, na de verwoesting van Jeruzalem, dan zal de Heer rechtstreeks alsnog vier profeten of we er zelf rechtstreeks zelf tot dit volk spreken. Daar vinden we dus ook inderdaad later melding van, namelijk in hoofdstuk 33. Als ik me goed herinner. 33. Ja, Ezechiël 33, waarom staat er nou niet de tekstverwijzing bij? Nou ja. Ezechiël 33, een paar hoofdstukken verder. Ezechiël 33, vers 21. Het geschiedde in het 12e jaar onze gevankelijke wegvoering. En dan weet je hoe het zit, hè? Dan ben je de val van Jeruzalem voorbij. Want dat was in het 11e jaar. Misschien begin 12e jaar, afhankelijk van de rekenwijze. Maar het geschiedde in het 12e jaar onze gevankelijke wegvoering. In de 10e maand, op de 5e der maand, dat er een tot mij kwam die van Jeruzalem ontkomen was, zeggende, de stad is geslagen. Nu was de hand des Heren op mij geweest des avonds, eer die ontkomende kwam, en had mijn mond open gedaan, totdat hij des morgens tot mij kwam. Alzo werd mijn mond open gedaan, en ik was niet meer stom. En toen sprak hij dus weer, als profeet. Nou, en daarna komt er een aardige uitspraak, daar moeten we het natuurlijk later over hebben, maar het is toch wel aardig wat er nu verder volgt in Ezechiël 33, want dan staat er, mensenkind, de inwoners van die woeste plaats in het land Israël spreken zeggende, Abraham was één man en bezat dit land erfelijk, maar onze zijn velen, het land is ons gegeven tot erfelijke bezitting. Dat wil zeggen, er zijn er die de zegeningen van Abraham opeisen en zeggen van, nou ja, er is een oordeel gekomen over Israël en uiteindelijk het Joodse volk. En het land is nu dus kennelijk aan ons gegeven. Het is leuk, omdat het eigenlijk ook het beruchte theologische thema is met betrekking tot onze tijd. Een oordeel over Israël, maar wie is nou Israël? Nou goed, in de Staten. Daarom zegt tot hen, zo zegt de Heer, gij eet vlees met het bloed en heft uw ogen op tot uw drekgoden en vergiet bloed. En zoudt gij het land erfelijk bezitten? En dus wordt oordeel aangekondigd over degene die menen de plaats van Israël in te nemen. En dat herhaalt zich in de toekomst natuurlijk ook. Aan de ene kant letterlijk, aan de andere kant uiteraard ook overdrachtelijk. Maar letterlijk ook. En dat slaat onder andere dan ook op die Palestijnen van onze tegenwoordige tijd. Hè? Die zeggen, nou ja, Israël, hoe lang hebben die eigenlijk in het land gewoond? Maar voor rechten hebben ze, wij zijn Palestijnen, wij wonen er al bijna 2000 jaar, maar dat is ook niet zo lang natuurlijk. Het is ook niet waar, zuster, nee. Ja, zo is het ook. Het is maar een heel klein deel, ja, maar sowieso, hè. Palestijnen, niemand had ervan gehoord, totdat de onafhankelijke Joodse staat werd uitgeroepen en de buurvolken, de Arabische buurvolkeren, het plan hadden om dan meteen de Joodse staat te vernietigen en de inwoners in zee te drijven. En dus werd de Arabische bevolking van het land, want dat was er uiteraard opgeroepen om het land te verlaten, tijdelijk. Want dan konden ze het even plat bombarderen en dan konden ze daarna weer terug. Dat is echter niet gelukt. En ze konden dus niet terug. Ja, ze konden wel terug, maar deze niet. Was wachten op dat alsnog de Joodse staat vernietigd zou worden. En die vluchtelingen werden dus genoemd Palestijnse vluchtelingen. En omdat het een lange term is en politiek nergens toe dient, heeft men hem veranderd in Palestijnen. En daarna in het Palestijnse volk. Zodat het volk hooguit enige tientallen jaren bestaat. Als het al bestaat, maar naar Bijbelse maatstaven is het natuurlijk niet eens een volk. Zo zit dat. En daarna werd het natuurlijk aangevuld met allen die meenden, al was maar uit vijandschap tegen de Joden, om die Palestijnse zaak te moeten helpen. Ze lieten zich tot Palestijnen uitroepen, wat makkelijk kan voor Arabieren. Want ja, die zegt gewoon dat je ergens bij hoort en dan hoor je erbij. Dat is makkelijk. Wie zou dat dan moeten nagaan? Zo werkt zoiets. Op dezelfde wijze trouwens als natuurlijk ook in onze dagen christenen zich identificeren met de Joodse zaak of met de Israëlische zaak. En in de praktijk dus het Zionisme steun. Maar goed, zo zijn er die zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet. Maar er zijn er ook die zeggen dat ze Palestijnen zijn en ze zijn het niet. Maar als het dan zo nodig willen zijn, In beide gevallen loopt het natuurlijk fout af. Degenen die zich abusievelijk Joden noemen, komen toch onder het Joodse oordeel. En degenen die zich abusievelijk Palestijnen noemen, komen onder het Palestijnse oordeel. Maakt niks uit hoor. Blijft hetzelfde verhaal. Maar het is wel aardig dat we hier dus toch ook in Ezechiël uitgedrukt vinden dat, dat wat God aan Israël beloofd heeft, ook daadwerkelijk bij Israël, ook letterlijk zou terechtkomen. En hoe groot dat oordeel ook was en hoe definitief het ook was, niettemin, er zou een ommekeer komen. De Heer zou hun gevangenis wenden, zou hem terugbrengen in het land, Jeruzalem zou herbouwd worden. Dat is nog steeds gebeurd. En uiteindelijk ook. Nou goed, ik wil dit vanavond hier maar bij laten. Dan heb ik de volgende keer tenminste niet over Jeruzalem. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen als een God die zijn woord gestand doet. Die de dingen tevoren noemt en aankondigt en bekend maakt. En die daarna ook inderdaad doet wat u gezegd hebt. We danken u dat we u kennen als een God die zich houdt aan zijn woord. Niet alleen met betrekking tot een rechtvaardig oordeel over goddeloosheid der mensen, maar ook met betrekking tot zegeningen die vastliggen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we onze heiland mogen kennen als degene in wie al uw beloften ja en amen zijn. En in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. We danken u, Vader, dat waar wij onze harten openstellen voor dat woord, dat daar dat woord, dat uw levende woord, in onze harten geplant zou worden. Omdat het ons zou bouwen. En omdat uw gedachten onze gedachten zouden worden. Uw hemelse gedachten onze gedachten zouden worden. Omdat we de dingen zouden zien zoals ze werkelijk zijn. En ook onszelf zouden zien zoals wij werkelijk zijn. We danken u daarom te mogen weten dat wij weliswaar zondaren zijn, maar niettemin uit genade zijn zalig geworden. Door de kracht van uw woord en door het verzoeningswerk wat u tot stand gebracht hebt in de Heer Jezus Christus. We danken u dat we daaruit mogen leven. En van daaruit ook mogen uitzien, enerzijds wellicht naar dat oordeel dat over de wereld in het algemeen en over Israël in het bijzonder zal komen. Anderzijds juist mogen uitzien naar de heerlijkheid die dan, en in het bijzonder ook daarna, zal geopenbaard worden. Een heerlijkheid die u ook ons beloofd hebt. We danken u dat we daaruit mogen leven, dat dat onze levende hoop mag zijn. En daarom vragen we u, Vader, of u ons nabij wilt zijn, ook in de dagen die voor ons liggen. Bewaart u ons voor die duistere wereld. Richt u ons oog op u en geeft u ons uw kracht en genade, dat we daaruit zouden leven en u zouden eren. Amen.